onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 147, het tiende vers willen wij gaan zingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. En wat er verder volgt in vers 10 van Psalm 147. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen we van de 25e psalm het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 12, het 9e tot en met het 21e vers. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Romeinen 12, vers 9 tot en met 21, na de geloofsbelijdenis en Psalm 25, vers 5.
En dan ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Romeinen 12, de verzen 9 tot het einde. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoefte der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenende. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Wat dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag de behandeling van de catechismus voortzetten. En we zijn gekomen bij het tweede gedeelte van zondag 40. Zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen met elkaar vraag en antwoord 107. Daar wordt gevraagd, Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? En het antwoord is nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geeft u ons ootmoed wanneer wij naderen voor uw majesteit in het gebed. Leer ons, Heere, dat wij het niet verdienen om onze gebeden tot u op te zenden. Leer het ons dat wij het niet verdienen om door u gezegend te worden met uw woord en bij uw woord. Leer ons om aan te houden en u te smeken om een zegen. Heere, daar bidden wij u om ook vanmiddag. Wij hebben niets verdiend. Wij hebben geen rechten. Als wij de eis van het zesde gebod tot ons laten doordringen, dan moet ook dit gebod ons allen schuldig stellen voor u. Laat het zo zijn, Heere, dat vanmiddag ons hart daardoor verbroken wordt. En wilt u geven dat uw woord ons mag uitdrijven en de prediking van uw wet en ook van dit zesde gebod, van het gebod om lief te hebben, ons mag uitdrijven tot de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus, die volkomen barmhartig en volkomen zachtmoedig en volkomen vriendelijk en volkomen geduldig is geweest. En die niet alleen de eer van zijn vader heeft gezocht, maar ook het welzijn van de mens. Het eeuwig welzijn van de mens. En Heere, nu bidden wij of u ons wil onderwijzen in de dingen die vanavond en vanmiddag aan de orde zijn. O, bewaar ons ervoor dat we de 10 geboden zien als een werkboek. Als een serie opdrachten waarmee wij in eigen kracht aan de slag moeten. Laat ons er maar in vastlopen als we zo omgaan met uw wet. Want tegelijkertijd, Heere, bewaar ons er ook voor dat we de eis van uw wet gemakkelijk naast ons neerleggen met een beroep op onze zondigheid en op onze onbekeerdheid. Maar geeft u dat de eis van de liefde vanmiddag ten volle gehandhaafd mag worden in de prediking en dat ze ook door het krachtige werk van uw geest mag wegen op ons hart. En Heere, laat ze ons toch mogen wanhopen aan onszelf, maar mogen doen vluchten tot die ene die uw woord volkomen en uw wet volkomen vervuld heeft. En geeft u dan ook onderwijs aan uw kinderen voor het leven van de dankbaarheid. Laten ze, Heere, meer en meer naar het beeld van uw lieve Zoon veranderd mogen worden, vernieuwd mogen worden. En dat ze iets mogen weerspiegelen van de liefde die er in hem te vinden was. O Heere, doe ons allen delen in die genade. U kent ons zoals we hier gekomen zijn en u kent ook ons hart. U kent ook ons leven. We dragen ze aan u op, Heere. Degene voor wie juist het gebod om lief te hebben zo'n onmogelijk gebod is, omdat ze door mensen in de steek gelaten werden. Omdat hun vertrouwen zo beschaamd werd. omdat hun wonden werden toegebracht die maar niet helen willen. Heere, wil u genezing schenken. U, die Jozef de genade gaf om een van zijn zonen Manasse te noemen. Hij doet vergeten al mijn moeite en alles wat me wedervaren is in het huis van mijn vader. Die God leeft nog, Heere. U bent toch nog dezelfde. En we bidden van u of u bijzonder aan hen wil denken. Heere, wil u ook denken aan degene die zich zo aangeklaagd weten door dit gebod. O, laat het, Heere, mogen zijn tot verootmoediging en tot vernedering, tot bekering. We bidden u, Heere, voor een ieder die het moeilijk heeft. Er kunnen zoveel andere zorgen zijn. De eenzaamheid kan zo gevoeld worden. De strijd tegen onze geaardheid en tegen onze gevoelens kan zo spelen. Heere, wilt u dan kracht geven en wat nodig is in die strijd? Wilt u ook troost geven in de eenzaamheid en in de onbegrepenheid als we die kunnen ervaren? We bidden u, Heere, voor onze jongeren en de kinderen, als ze na een week van herfstvakantie morgen weer naar school hopen te gaan. U weet er ook van als er sommigen onder hen zijn die daar zo tegenop kunnen zien. Wilt u ze helpen? Wilt u geven dat ze ook vanavond hun knieën mogen buigen en u mogen zoeken om hulp, om kracht, om wijsheid? En laten ze toch in hun jonge leven mogen ervaren dat u leeft. We vragen om wijsheid aan degene die in het onderwijs werkzaam zijn. Wilt u hem tot een zegen stellen? En dan denken we niet alleen aan degene die voor de klas staan, maar we denken ook aan degene die in een bestuurszitting hebben. Geef ook hen wijsheid en wat nodig is om leiding te geven op hoofdlijnen. Heere, wilt u denken aan onze gemeente? Zegen het werk dat plaatsvindt. Ook in de pas begonnen week zullen er weer veel activiteiten plaatsvinden. Op iedere avond van de week wel iets. Maar zou u zelf in ons midden willen zijn? Op de catechisatie en op de belijdeniscatechisatie en op de lidmatenkring. En tijdens de kerkenraadsvergadering en tijdens de reformatieherdenking, Heere, gedenk ons. En doe het ons nooit van onszelf verwachten, maar laat onze verwachting mogen zijn van u. En wilt u uw genade laten neerdalen onder ons. We bidden u voor alle die uw woord deze zondag mogen uitdragen. Predikanten, kandidaten, studenten. We denken ook aan onze broeder Droger uit onze gemeente. Geef ook hem wat nodig is. Heere, we bidden voor onze opleiding. Gedenk allen die daar doseren en studeren. Wilt u geven, Heere, dat het een middel mag zijn, gezegend door u, om mensen voor te bereiden op een taak in uw koninkrijk. Wilt u onder ons werken? Zegen het evangelisatie- en zendingswerk. En zegen bijzonder de verkondiging van uw woord onder Israël. Zo leggen we onze gebeden voor u de Heere neer. Heere, hoor ons in ons bidden en in ons danken. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Psalm 133, het eerste en het derde vers willen we gaan zingen. 133, 1 en 3. Er zijn drie collecten voor de eredienst, voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 133, het tweede vers willen we straks na de prediking zingen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Ze is als de dauw die Hermons kruin bedekt, die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. Tweede vers van Psalm 133. Geliefde gemeente, wij hebben vorige week een begin gemaakt met de behandeling van het zesde gebod. En toen hebben wij gezien dat dat zesde gebod veel breder was dan we op het eerste gezicht en op het eerste gehoor zouden denken. Want gij zult niet doodslaan ging niet alleen over de zonde van doodslaan, maar het ging ook over het onteren en over het haten en over het kwetsen van onze naaste. Het ging bovendien over het kwetsen en het onszelf in gevaar brengen. Een veel bredere betekenis dan alleen maar wat er letterlijk gezegd wordt. En behalve dat hebben we toen ook gezien dat het zesde gebod ook een veel diepere betekenis heeft. Want de moedwillige doodslag, daar gaat het over in het zesde gebod, de moedwillige doodslag, bleek in de Bijbel vergeleken te worden met een giftige plant, die er niet zomaar is, maar waarvan eerst geldt dat er een wortel groeit. En wat was die wortel? Dat was bijvoorbeeld de wortel van de nijd, de jaloezie. Dat was de wortel van de haat, de wortel van de toorn, de drift, de wortel van de wraakzucht. En die wortel van de doodslag, we hebben gehoord dat God die wortel ook haat, met een heilige haat. En dat God die wortel van de doodslag houdt voor een doodslag zelf. Maar is daarmee het zesde gebod afdoende behandeld? Als we hebben gelet op de brede betekenis van wat God verbiedt, als we hebben gelet op de diepte van de dingen die de Heere verbiedt, de weg naar de doodslag. U ziet dat trouwens heel duidelijk in het leven van Kaïn. Als u die geschiedenis nog eens leest in Genesis 4, dan ziet u dat Kaïn er niet zomaar toe gekomen is om zijn broer Abel dood te slaan, maar dat er een weg loopt, een weg van zonde naar die uiteindelijke moedwillige doodslag. Maar als we dat allemaal hebben nagegaan, nog een keer die vraag, hebben we dan het zesde gebod voldoende behandeld? Als we hebben gehoord wat God verbiedt, wel, dat is precies de vraag die vanmiddag voor ons ligt. Is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, in die brede en diepe betekenis, niet doden, dus ook niet doden met onze gedachten en ook niet doden met onze woorden, is dat dan voldoende? En dan luidt het antwoord: nee, want God, die de nijd en de haat en de toorn verbiedt, gebiedt ook iets. En daar willen we met Gods hulp deze middag over nadenken. En dan schrijven we bij dit stukje van zondag 40 het zesde gebod. Het gebod om lief te hebben. Het zesde gebod, het gebod om lief te hebben. Drie gedachten. Allereerst staan we uitvoerig stil bij de eis van de liefde. En dat is antwoord 107. In de tweede plaats denken we na over de bron van de liefde. Want God wil ons met de eis van de liefde uiteindelijk uitdrijven naar de bron. En tenslotte nog kort iets over de praktijk van de liefde. Hoe is het in het leven, in het christelijke leven, met de gehoorzaamheid aan dit gebod? Dus de eis van de liefde, de bron van de liefde en de praktijk van de liefde. Voordat we daar verder op ingaan, is het goed dat ik u nog één ding zeg. En dat is vorige week eigenlijk onvoldoende aan de orde gekomen. Dat is dat in het Hebreeuws van het Oude Testament voor het woord doodslaan een heel bijzonder woord wordt gebruikt. Gij zult niet doodslaan. U moet weten dat in de taal van het Oude Testament er verschillende woorden zijn voor doden. En wanneer we nu dit woord doodslaan in de wet van de Heere tegenkomen, wordt daar een woord gebruikt dat de betekenis heeft van wederrechtelijk doden. Tegen het recht, tegen de wet in doden. En dat moet even nog onze aandacht hebben voordat we gaan naar vraag en antwoord 107. Want dat betekent dat er soms ook vormen van doden zijn die God niet op het oog heeft in dit zesde gebod. Laat ik u drie voorbeelden kort nog noemen. En die zouden misschien ook wel het antwoord kunnen zijn op bepaalde vragen die bij deze of gene zijn opgekomen. Het eerste wat in het zesde gebod niet verboden wordt, dat is het doden in situatie van noodweer. Daar waar uw leven op het spel staat en u zichzelf verdedigen wil en maar één mogelijkheid hebt, namelijk, en dat is vreselijk, maar dat kan soms een kwestie zijn van een enkele seconde waarin de beslissing moet vallen en waarin u het leven van de ander toch zou moeten nemen. U begrijpt, dan hebben we het over noodsituaties. Maar ze worden tot in de Bijbel toe getekend. Ik lees u een klein stukje uit Exodus 22, het tweede vers. Daar wordt geschreven: indien een dief gevonden wordt in het doorgraven en hij wordt geslagen dat hij sterft, het zal hem geen bloedschuld zijn. Dat wil zeggen, wanneer iemand oog in oog komt te staan met een dief, en zeker, en daar moet u vooral aan denken, die dief staat de eigenaar van het huis naar het leven. En de eigenaar van dat huis wil zichzelf verdedigen in een moment. En daarbij komt de dief om. Dan wordt dat niet als een moedwillige doodslag beschouwd in Gods woord. Dan wordt dat ook niet verboden. Daar is een Bijbels voorbeeld van uit de geschiedenissen van het leven van David. U komt daar op een bepaald moment Abner tegen. En Abner wordt achtervolgd door Asahel, de man die zo snel rennen kon. En Asahel heeft maar één bedoeling, hij wil Abner doden. En Abner die weet dat hij in de strijd veel sterker is dan Asahel. En hij wil die jonge Asahel eigenlijk het leven sparen. En dan zegt Abner tegen Asahel: keer je van me af, ga weg, val me niet aan. Want, en dan zeg ik het maar even in mijn eigen woorden, het zou verkeerd met je kunnen aflopen. Maar Asahel blijft doorgaan. En dan zegt Abner het nog een keer. Hij waarschuwt nog een keer. Maar als dat waarschuwen en dat herhaalde waarschuwen dan niet helpt in de situatie van strijd en van oorlog, waarin het is het ene leven of het andere leven, ja, dan neemt Abner uiteindelijk het leven van de jonge Asahel. En dan hebben we een voorbeeld van iemand die zich verdedigt, het noodweer, zonder dat er een andere manier was om zijn leven te redden. U begrijpt ingrijpende dingen, maar ze kunnen soms ook vandaag de dag nog voorkomen. En dan tweede voorbeeld van doodslag die niet bedoeld wordt in het zesde gebod. En dan raak ik aan een heel moeilijk punt, maar toch een punt dat ik noemen moet. De rechtvaardige oorlog. De grote denkers in de geschiedenis van het christendom hebben zich gebogen over die vraag waar wij denk ik ook allemaal wel eens over nagedacht hebben. Mag iemand eigenlijk wel oorlog voeren? En mag iemand in een oorlogssituatie het leven van een ander nemen? Mag een verzetsgroep dat doen? Mogen soldaten in de strijd soldaten van de vijand doodschieten? Want het is nogal wat als dat gebeurt. Het leven wordt zomaar afgesneden. Iemand wordt zomaar zijn genade tijd ontnomen. En als we dan alle Bijbelse gegevens zo wat wegen, ja dan komen de grote denkers uit de geschiedenis van de kerk toch tot de opvatting dat er zoiets is als een rechtvaardige oorlog. Begrijpt u me goed? Oorlog draagt altijd het stempel van de zonde. En er is geen oorlog waarin er ook niet gezondigd wordt. Maar er kan ook in Bijbels licht een situatie zijn waarbij een land zich verdedigen moet tegen een ander land. En nadat het naar allerlei andere middelen heeft gezocht, maar niets heeft geholpen. Zo'n leger met rechtvaardige middelen toch de strijd moet aangaan of zichzelf verdedigen moet. En dan gebeurt dat aangrijpende, dat vreselijke. Dat soldaten tegenover elkaar komen te staan. En dat de ene soldaat de ander moet bevechten op leven en dood. Maar de Bijbel geeft daar, en we zullen heel voorzichtig moeten zijn in de kaders daarvoor, maar de Bijbel geeft daar tot op zekere hoogte ruimte voor. Al is het een onmogelijke situatie. Wel, dat is een tweede voorbeeld van doden dat niet verboden wordt in het zesde gebod. En dan nog een derde voorbeeld, dat is het doden door de overheid in sommige situaties. We lezen in Romeinen 13 dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En ik heb daar eigenlijk vorige keer al iets over gezegd, dat de overheid soms in een uiterste geval het leven zou kunnen moeten nemen om het leven te beschermen. Dat is dan de Bijbelse lijn. En u ziet die lijn in het Oude Testament, maar u ziet die lijn ook in het Nieuwe Testament tot op zekere hoogte doorgetrokken. De overheid die geroepen is om het leven te beschermen. En die soms in een ernstige situatie daarvoor de doodstraf moet voltrekken. Wel, daar hebt u dan nog enkele voorbeelden van situaties die niet vallen onder dat verbod, gij zult niet doodslaan, omdat daar geen sprake is van wederrechtelijk doden. En u begrijpt, daar liggen allerlei voetangels en klemmen. Want in een oorlog kunnen ook vreselijke misdaden plaatsvinden. En een overheid zou buitengewoon onzorgvuldig de doodstraf kunnen toepassen. En iemand zou ook in nood weer onzorgvuldig en onbarmhartig kunnen handelen. Maar we moeten in het licht van Gods woord deze situaties algemeen en in alle voorzichtigheid toch even aanduiden om recht te doen aan dat speciale woord, gij zult niet wederrechtelijk doden. Dat was nog iets naar aanleiding van vorige week. Maar dan 107. Is het genoeg dat wij onze naasten niet doden? En het antwoord is nee, want God die de nijd, haat en toorn verbiedt, gebiedt dat we onze naasten lief hebben als onszelf. En die eis van de liefde, de naaste lief hebben als onszelf, valt dan uiteen in drie onderdelen volgens de catechismus. We gaan het maar na. Het eerste wat hier geschreven wordt is dat wij jegens de naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Dat is al heel erg veel wat hier staat. Dat wij jegens onze naaste geduld bewijzen. En u begrijpt, geduld is niet nodig als onze naaste maar in alle opzichten met ons meewerkt. En als alles ons voor de wind gaat. Maar geduld is nodig als er tegengewerkt wordt. Als het tegen zit. Als de Heere in het zesde gebod zegt, gij zult niet doodslaan, dan zegt hij ook, dat is het onderwijs wat vanmiddag voor ons ligt, wees geduldig met uw naaste. En wat geduld is, dat zien we misschien het duidelijkste wanneer we in gedachten de Heer Jezus Christus zien hangen aan het kruis onder een valse beschuldiging. Terwijl de spotwoorden naar hem worden toegeslingerd. En terwijl hij zwijgt. Geduldig zwijgt. Dat vraagt God geduld. En dan nog iets. Vrede wordt er genoemd. Wel, dat betekent dat we de vrede met onze naaste zullen zoeken. Dat betekent dat we de vrede met onze naaste zullen bewaren. Dat zegt Gods woord ook. We hebben dat gelezen vanmiddag uit Romeinen 12. En ik lees het u nog een ogenblik voor. Daar staat in Romeinen 12, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. God vraagt van ons dat we de vrede zullen zoeken. Indien het mogelijk is, zoveel in u is. Iemand zegt vanmiddag misschien, kijk, en dat geldt nou juist niet voor mij, want het is in mijn situatie helemaal niet mogelijk. Het is helemaal niet mogelijk, ik kan dat helemaal niet. En de apostel laat daar blijkbaar ruimte voor, want die schrijft, voor zover het mogelijk is, houd vrede. Dat bedoelt de apostel niet. Weet u wat de apostel hier bedoelt? U moet dat vers eigenlijk zo lezen. Indien het mogelijk is, voor zover het in u is. Houd vrede met alle mensen. Kijk, er kunnen situaties zijn dat de ander zich buitengewoon vijandig en onverzoenlijk tegenover mij opstelt of tegenover u opstelt. En dan wordt de situatie niet zomaar goed. Ook al doen we nog zo hard ons best. Maar dan zegt Gods woord toch, voor zover het in u is, voor zover u daar iets aan kunt doen, voor zover het aan u ligt, houd vrede met alle mensen. En dan nog iets. Geduld, vrede, zachtmoedigheid. Ja, dat is dat woord dat onder andere betekent dat we zullen strijden tegen die gevoelens van haat, tegen die wraakzucht die in ons binnenste op kan komen, tegen dat ons eigen gelijk willen halen, tegen dat het een ander betaald willen zetten, zachtmoedig. De Heer Jezus heeft het gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan wordt er nog iets genoemd, barmhartigheid. Dat ook, dat vraagt God ook. Gij zult niet doodslaan, betekent dus wees geduldig. Wees iemand die de vrede zoekt. Wees iemand die zachtmoedig is. Wees iemand die barmhartig is. En wat barmhartigheid is, dat kennen wij vanuit dat voorbeeld wat de Heer Jezus zelf gaf in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die man die daar over die woeste weg ging, van Jeruzalem naar Jericho, en die daar toen iemand van het volk van Israël zag liggen, en het was zijn vijand. Want de Joden verachten de Samaritanen. En die spuugden op straat als ze een Samaritaan zagen. En dan ziet hij daar zijn vijand liggen, gewond. En de situatie is bovendien zo dat hij zijn eigen leven riskeert. Gevaarlijke omgeving, onherbergzame omgeving. Die barmhartige Samaritaan, de Heer Jezus zegt het, die werd met innerlijke ontferming bewogen. Daar ging iets branden van liefde in zijn hart. En hij riskeerde zijn leven en hij knielde neer bij zijn vijand. En hij verzorgde zijn wonden en hij verbond zijn wonden. En hij zocht het goede. Barmhartig. Ook dat eist God. En dan het laatste woord wat hier genoemd wordt. En alle vriendelijkheid bewijzen. Dat vraagt de Heere dus ook in dit gebod. Dat we vriendelijk zullen zijn. Vriendelijk van binnen in ons hart. Want de Heere bedoelt allereerst ons hart in de geboden. Maar dan ook vriendelijk in onze woorden. En dan ook vriendelijk in onze groet naar een ander toe. En dan ook vriendelijk in onze bejegening van de ander. Alle vriendelijkheid bewijzen. Dat is iets van de eis van de liefde. De catechismus maakt het op grond van het woord van God concreet allereerst in deze vijf woorden. Geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid, vrede, vriendelijkheid. Maar dan is er nog meer wat de Heere in dit gebod eist. En we lezen maar verder in vraag en antwoord 107. Zo tegen het einde. Dat we ook, dat is dan het tweede. Dat we zijn schade, de schade van de naaste, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. Dat vraagt de Heere ook. Ziet u, wat voor een geweldige diepte en breedte het zesde gebod heeft. Het is niet alleen maar een aantal zonden die verboden worden. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat over ons hart. Het gaat over onze houding. Het gaat over het zoeken om de ander te bewaren voor schade. U vindt daar in het Oude Testament een paar prachtige voorbeelden van in de wetten van de Heere. Deuteronomium 22, daar kunt u lezen, een aanwijzing voor mensen die een huis gaan bouwen. Net zoals we vandaag een nieuw huis kunnen bouwen of een ander huis kunnen kopen en dat gaan betrekken, zo was dat natuurlijk in het Oude Testament ook het geval. En de huizen in het land van Israël, dat weten de kinderen wel en de jongeren wel, Die huizen die hadden een plat dak. En nou schrijft de Heere, de grote God van hemel en aarde, dat als Israëlieten een huis gingen bouwen met zo'n plat dak, dat ze dan in zijn opdracht een leuning, een hek op dat platte dak moesten plaatsen. Waarom was dat? Dat was om de schade van de naaste af te keren. Want als er iemand op dat dak was, iemand op dat dak kwam, ja, dan kon die zomaar van dat dak aflopen wanneer er geen hek stond. Dan stortte zo iemand naar beneden. Dan raakte die misschien voor zijn leven invalide. Of nog erger. En de Heere is zo goed dat hij, ik bedoel dat eerbiedig, maar dat hij zich ook bemoeit met de bouw van een huis. En dat hij daarin de veiligheid van mensen op het oog heeft. Kijk, daar ligt een hele praktische toepassing. Er zijn hier in de gemeente heel wat mensen werkzaam in de bouwsector. Maar hoe gaan we om met de veiligheid van anderen en van onszelf? En dan nog een ander voorbeeld van de schade van een ander afkeren. Dat is nog iets duidelijker en past nog iets meer bij wat er hier staat in de catechismus. Ik lees dat in Exodus 23, het vierde vers, en ik lees het u voor. Daar staat, wanneer gij de os of de dwalende ezel van uw vijand ontmoet, ge zult hem dezelfde ganselijk wederbrengen. U ziet dat voor u. Twee mannen. Twee buren. En die ene, die staat uiterst vijandig tegenover de andere. En dan op zekere dag is het kostbare dier van die ene losgebroken en ontsnapt. En hoe kunnen wij mensen dan zijn? Ja, dan hebben we er misschien heimelijk wel plezier in. Kijk, hij is zijn dier kwijt. Maar nu zegt de Heere in dit gebod, als u die dwalende ezel of dat dwalende dier van uw naaste, van uw vijand tegenkomt, dan moet u het terugbrengen. En het voorbeeld wat daar direct op volgt, het vijfde vers van Exodus 23, wanneer gij uw haarters ezel onder zijn last ziet liggen, zult ge dan nalatig zijn om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten. Dat staat er wat moeilijk, maar stel je nou voor dat iemand die jou buitengewoon vijandig gezind is, je hater, dat zo iemand zijn ezel, zijn lastdier, een geweldige last opgeladen heeft. Zo gebeurde dat ook in de tijd van de Bijbel. En die last is eigenlijk te groot. En op een bepaald moment kan zo'n ezel of een ander lastdier het niet langer houden. En die zak door zijn poten heen en heel die last gaat glijden en die valt er zo af. En u komt daar net in tegenovergestelde richting langs en u ziet dat gebeuren. Dan zegt de Heere, dan moet u uw eigen zaken maar even parkeren. Dan moet u de eigen dingen maar even aan de kant zetten. En dan moet u zeker uw hater helpen en die last weer opladen. U denkt misschien, de dominee kan het mooi zeggen zo vanaf de preekstoel en hij kan het mooi brengen. Hij kan het makkelijk zeggen. Gemeente, als er iets is in het hart van een dominee bij de prediking van de 10 geboden, dan is het de neiging om iets af te doen aan de scherpte van wat God vraagt. Want dat komt mij even goed uit als u. Wij willen daar heel graag, denk ik, en misschien dan u niet, maar dan ik wel. Ik wil daar heel graag de scherpe kantjes wel wat afveilen. Want dan zal die wet me iets meer bevestigen en iets minder aanklagen. Maar Gods wet is scherp. Als u de lijnen doortrekt naar vandaag, als we de lijnen doortrekken naar vandaag, dan betekent dat dus dat ik de schade van mijn vijand op allerlei manieren moet zoeken te beperken. Dat ik het goede voor hem moet zoeken. En me niet moet verheugen als het hem slecht gaat. Dat is wat de Heere vraagt. En dat was dan het tweede onderdeel van de eis van de liefde. En dan het derde en het laatste. En we keren terug naar zondag 40. Dan wordt er tenslotte gezegd dat wij ook onze vijanden goed doen. Eigenlijk is het al even aan de orde gekomen vanuit dat voorbeeld. Dat we onze vijanden goed doen. Ik denk nog een keer aan dat ontroerende voorbeeld van Stefanus. Wat ik u vorige keer ook al genoemd heb. Stefanus die daar gestenigd werd. En stierf buiten Jeruzalem. En zijn laatste woorden waren voor zijn vijanden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dat gebed, dat betrof de mannen die de stenen naar Stefanus toe gooiden. Maar dat gebed betrof ook die jongen die daar zo stond. Rustig stond te passen op de kleren van de mensen die Stefanus stenigde. Saulus van Tarse. En later is Saulus op het gebed van Stefanus tot bekering gekomen. En dan schrijft hij het in Romeinen 12, het 20e vers, indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, geef hem te eten. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Wordt door het kwade niet overwonnen. Maar overwin het kwade door het goede. Dat is wat God eist. Dat is de weg die hij in zijn woord wijst. En dan nog één ding, gemeente, om die eis nog iets duidelijker uit te laten komen. Nu vraagt de Heere niet van ons dat we dat doen, maar dat we dat zijn. De Heere vraagt niet dat we dat alleen maar doen. Dan zouden we het kunnen gaan proberen. Met heel veel moeite misschien. Maar toch maar proberen om weer vriendelijk te kijken. En even vriendelijk te knikken naar onze hater, wie het dan ook is. Dat we hem toch maar... En dan moeten we heel veel in onszelf overwinnen, maar dat we dan toch maar weer één keer proberen om iets goeds voor zo iemand te doen. Ja, dat vraagt de Heere ook wel. Begrijpt u me goed? Dat vraagt de Heere ook wel. Maar de Heere vraagt meer. Paulus heeft zojuist geschreven, de liefde zij ongeveinsd. Niet alleen maar doen, maar het echt menen. Dat is wat God eist. Bent u al vastgelopen, gemeente, met dit gebod? Bent u al vastgelopen omdat u zegt, dit kan ik niet. Ik kan aan de eis van dit gebod, als dit het is wat de Heere vraagt, nooit voldoen. Ik zou kunnen proberen om een aantal dingen te doen. Ik zou mijn best ervoor willen doen. En dat vraagt de Heere ook. Maar nu, de liefde zij ongeveinsd. Heeft het ons al laten vragen naar de bron van de liefde? Dat was onze tweede gedachte. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de eis van de liefde en die heb ik heel scherp moeten preken. Maar de eis van de liefde wil ons brengen bij de bron van de liefde. En wat is die bron van de liefde dan? Wat zou die bron moeten zijn? Dat is de eerste vraag die we moeten stellen vanmiddag als het over die tweede gedachte gaat. Wat zou die bron moeten zijn? Mijn hart. Uw hart. Hebt elkander hartelijk lief. Dat zou de bron moeten zijn. Daar zou de liefde vandaan moeten komen. Hebt u zo'n hart, gemeente? Heb ik zo'n hart? De Heer Jezus heeft, en ik heb u dat vaker aangehaald en dat moet ook. De Heer Jezus heeft in Markus 7 iets gezegd over het hart van de mens. Markus 7. En dan leest u in het 21ste vers, want van binnen, uit het hart van de mensen, komen voort kwade gedachten, doodslagen, boosheden, een boos oog, lastering en nog heel wat andere dingen. Al deze dingen komen voort, zegt de Heer Jezus er dan nog een keer achter, van binnen. En ze ontreinigen de mens. Ziet u dat de bron van de liefde uiteindelijk niet kan liggen in ons hart? Wij kunnen door Gods algemene genade proberen om goed te doen. En dat is Gods eis. Dat is Gods vraag. Dat hebben we ook te doen. Maar gaat het om de volle gehoorzaamheid aan het zesde gebod en aan de eis van de liefde, dan ligt de bron voor die liefde nooit in het mensenhart. Want over dat mensenhart is niet zoveel goeds te zeggen. Daar zegt de grote, hoge profeet en leraar, de mond der waarheid zelf, dit over wat ik u zojuist voorlas. En dan nog een keer de vraag, zijn we vastgelopen met dit gebod en met ons hart? Want God wil ons brengen bij de bron van de liefde. En wie is die bron? Hij zelf. De drie enige God. God de Vader. Die heeft neergezien op mensen. En die deze wereld, Johannes 3 vers 16, zo lief had. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Het was gisteren de tekst die het uitgangspunt moest zijn in de rouwdienst van dominee Vlietstra. Zelf aangegeven nog door hem bij zijn leven. Deze tekst, 1 Johannes 4. Hierin is de liefde. Niet dat wij hem lief gehad hebben. Maar dat hij ons lief gehad heeft. En dat hij zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening van de zonde. De bron van de liefde ligt in God de Vader, die zijn eigen lieve zoon, het kostbaarste wat hij had, het allerliefste wat hij had, degene die speelde voor zijn aangezicht, dat hij die zoon van zijn hart heeft gescheurd en dat hij hem heeft gegeven aan een wereld verloren in zonde en schuld. Daar ligt de bron van de liefde om te beginnen. En de bron van de liefde ligt niet alleen in de liefde van God de Vader, maar die ligt ook in de liefde van God de Zoon, die zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. Die zijn handen liet doorboren en zijn voeten liet doornagelen op Golgotha. En die intussen bad voor zijn vijanden. Vader, vergeven. Terwijl hij echt mens was. En terwijl hij de pijn van die slagen en van iedere slag gevoeld heeft, nog veel meer dan dat wij hem zouden kunnen voelen. De bron van de liefde ligt in de Heilige Geest die zondaren brengt bij het gebod. Die mensen met een hart zoals de Heer Jezus het aanduidt in Markus 7 gaat brengen bij de eis van het gebod en ze het laat zien. O God, dat kan ik niet. Dat hebt u wel gevraagd. Dat mag u wel eisen, want u hebt de mens goed gemaakt, maar ik kan het niet. En toch, u hebt er zo'n recht op. Die Heilige Geest die een zondaars hart kan verbreken, kan verootmoedigen, zodat ik schuldenaar word voor de Here. En het zegt, Here, ik heb uw gebod niet alleen niet kunnen houden, maar ik heb het ook niet willen houden. Ik ben een overtreder. Die Heilige Geest die de liefde uitstort in het hart. Want dat doet de Heilige Geest toch ook. Als hij zondaren wederom geboren laat worden, dan brengt hij altijd de liefde mee. Dan stort hij de liefde uit in het hart. En dan komt er toch liefde. Liefde tot God, dat allereerst. En vanuit die liefde wordt het hart juist verbroken. Anders zou je wel bang kunnen zijn. En ik zeg niet, en dat heb ik al vaker gezegd, ik zeg niet dat een bepaalde vrees door de Heere niet gebruikt kan worden om een mens uit te drijven. Maar als de Heilige Geest een zondaar op de knieën brengt en gaat inwinnen, dan brengt hij altijd zijn liefde mee. En het is de liefde die het hart verbreekt. En zolang die liefde, zolang Gods liefde ontbreekt, dan blijf ik alleen maar bang voor mijn eigen ziel. Nog een keer, niet verkeerd als het met die onrust begint, helemaal niet. Maar vraag of de Heere je hart ook door de liefde verbreken wil. Dan komt de liefde tot God. Dan komt er toch ook liefde tot de broeders, zoals de Bijbel dat noemt. En met de broeders moet u dan denken, bij de broeders moet u denken aan al diegenen in wie Gods genade werk heeft gebleken. De broeders en de zusters. En dan bedoel ik dat in de diepe Bijbelse zin van het woord. Die liefde komt er dan toch ook. Gods kinderen trekken ook op elkaar aan. Al zijn ze nog zo verschillend in karakter. Al zijn ze nog zo verschillend in achtergrond. Maar daar waar ze iets herkennen van Gods werk in het hart van een ander en in het leven van een ander, daar zullen ze op elkaar aantrekken. En daar komt er toch verbondenheid. Althans, laat ik het zo zeggen, dat zou er bijbels gezien wel moeten zijn. Dan komt er ook liefde tot alle mensen als de Heilige Geest een zondaars hart vernieuwt. Ja, dan komt er toch ook liefde tot alle mensen. Omdat je er iets van gaat zien. Hij of zij is een schepsel van God. Hij of zij heeft een ziel voor de eeuwigheid. Dan komt er toch ook iets van de bewogenheid met de ander. En dat kan soms sterker leven dan een andere keer. Maar dan is er toch iets van die goddelijke liefde. Niet uit mijn eigen hart opgeborreld, maar bij de Heere vandaan in het hart gelegd. Hebben we zo'n hart, gemeente? Die vraag, die moeten we vanmiddag, nee, die moeten wij niet. Die stelt het woord aan u en aan mij. Hebt u, heb ik zo'n hart? Een hart dat God lief heeft, een hart dat de broeders lief heeft. Een hart dat de mens, de medemens ook lief heeft. En dat daarom toch geduldig kan zijn. En vriendelijk kan zijn. En barmhartig kan zijn. Als u zo'n hart nu niet hebt, weet u wat de Heere dan vanmiddag nog tegen u zegt? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef mij dat onverzoenlijke, dat vijandige, dat onreine hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zou u dat willen? Zou je dat nou willen vanmiddag? Dat hart met alles wat er niet in is. Alles wat tegen Gods wil ingaat. Aan de Heere geven. Met de bede of Hij uw hart wil maken. Zoals Hij het wil. Neig mijn hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Is dat geen wonder, gemeente, dat de Heere daar nu nog toe uitnodigt? Geef mij uw hart. Pas op hoor, gemeente. Nu niet zeggen, ja, maar dat wil een mens toch van nature niet. Want dat moet u dan zo vanmiddag op dit moment niet zeggen. Dan moet u vanmiddag zeggen, Heere, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En dat moet u ook nog maar niet meer zeggen tegen mensen. Maar dat moet u gaan zeggen en gaan belijden voor zijn aangezicht. God vraagt mensen met een hatershart. Met een onverzoenlijk hart. Mensen die dit gebod nooit kunnen volbrengen in eigen kracht. Echt niet. Die zeggen, die eis kan ik nooit voldoen. God vraagt mensen nog en hij zegt, geef mij uw hart. En hoe vernieuwt de Heer het hart dan? Ja, door het wonder heen. Zeker. Maar ook door de middelen heen. Dat ook. Het is met eerbied gesproken niet zo dat je met een onvernieuwd hart gaat slapen en dat je met een nieuw hart wakker wordt. Dat bedoel ik met eerbied gezegd. Maar God werkt door de middelen heen. God wil daar juist ook de prediking, de lezing, de overdenking, de biddende overdenking van zijn woord voor gebruiken. Het is altijd een wonder van hartvernieuwende genade als het hart van een mens vernieuwd wordt. Zeker. Maar God wil de middelen daarvoor gebruiken. De bron van de liefde. En dan het laatste. En ik had gezegd, daar zou ik nog maar heel kort iets over zeggen. De praktijk van de liefde. Want hoe ziet het leven van een echte christen er dan uit? Hoe is zijn of haar verhouding tot het zesde gebod? Hoe is zijn of haar verhouding tot het gebod van de liefde waar het vanmiddag over ging? Want u zegt, de eis hebben we gehoord en die eis, ja, daar ligt iets onmogelijks in. Hoe is het nu in het leven van iemand die de Heere vreest? Ik zou daar nog twee dingen over willen zeggen. Het eerste is wat ik alweer een aantal jaren geleden hoorde. Echt gebeurd. Ver bij ons vandaan in Nigeria. Daar bracht een zendingswerker een bezoek aan een man, een dominee in een gemeente. En toen hij terugkwam, toen bracht hij een foto mee van die dominee. En die dominee stond daar met de foto van zijn vrouw in zijn handen. En hij had het tegen die zendingswerker gezegd: dit was mijn vrouw en ze is vermoord door de moslims. En mijn dochter, mijn enige dochter, vermoord door diezelfde mensen. En de kerk verwoest. En mijn eigen huis aan puin. En 40 mensen van mijn gemeente als beesten afgeslacht. En toen zei hij: en ik vergeef het ze. Want dat is wat de Heere van me vraagt. En ik heb zelf van de Heere vergeving van al mijn schulden ontvangen. Als je dat hoort, gemeente, dan kun je alleen maar heel stil worden eigenlijk. Dan kun je je alleen maar diep schamen. Dat iemand die zo geteisterd was en zo benadeeld was en beroofd is van het allerliefste, dat zo iemand het kan zeggen en mag zeggen door genade: en ik vergeef het ze. Dat is ook een wonder van Gods genade. En de God die dat in Nigeria kan werken, kan het ook in Nederland doen. De God die het kon doen in het leven van die man, die kan het ook doen onder ons. En die kan het ook doen in u en in jou en in mijn hart. Hebben we de Heere daarvoor nodig? En hebben we nog de verwachting dat God dat doen kan? En dan, en dat is het tweede en het laatste, en dat is niet in mindering op wat ik zojuist gezegd heb. Maar dan toch ook, dat moet ik ook zeggen. Wij komen in de Bijbel het leven van Gods kind niet altijd tegen en niet tegen, laat ik het maar zo zeggen, als een triomfleven. Waarbij de ene na de andere zonde definitief overwonnen wordt. U ziet dat schijnbaar overwonnen zonde soms na jaren de kop weer opsteken. Denkt u maar aan Simpson. En u ziet ook dat kinderen van God hun leven lang, en dat is toch ook een Bijbelse lijn, te strijden hebben tegen de zonde. Kijk, en dat brengt me dan nog bij een andere vraag. Ik vroeg u zojuist: hebt u zo'n hart, een hart waarin God zijn liefde heeft gelegd, een hart dat God mag liefhebben boven alles, een hart dat de naaste lief heeft? Maar nu zou ik het toch nog iets anders willen vragen. Kent u de strijd tegen de zonde, tegen het zesde gebod? Want ook iemand die hartvernieuwende genade heeft ontvangen van de Heere en in wiens hart de liefde uitgestort is, kan nog zoveel te strijden hebben. Die draagt ook zijn leven lang nog een oude mens mee. En die oude mens is onverzoenlijk. Die oude mens is vol haat. Die oude mens is niet vriendelijk. Die oude mens is niet geduldig. Die oude mens is niet barmhartig. Die oude mens is: gaat u maar door. Die oude mens is geneigd om God en de naaste te haten en alleen te denken aan zichzelf. Maar één ding leert Gods woord ons wel: dat het de roeping en toch ook de levenspraktijk is van iemand die genade kent, dat hij tegen die oude mens zal strijden. Daarom vroeg ik u: kent u die strijd? Als je nou nooit eens te strijden hebt met die onverzoenlijkheid, met dat het een ander betaalt willen zetten, als we daar altijd maar aan toegeven en altijd maar weer in verder gaan, Ja, dan is te vrezen, gemeente, dat we helemaal niets kennen van de liefde waar het vanmiddag over ging. Maar als we die strijd wel kennen, dan worden we aangespoord en aangevuurd om toch altijd maar weer te schuilen bij diegene die nu ook het zesde gebod volkomen heeft vervuld. Die vijf woorden uit de eis van de liefde: vriendelijk, barmhartig, geduldig, zachtmoedig en vredezoekend. Het zijn toch bij uitstek de woorden die van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Mensen kunnen teleurstellen. Gods kinderen kunnen teleurstellen. Ik zeg het niet tot verontschuldiging. Maar Christus stelt nooit teleur. Hij is in het heden der genade nog de zaligmaker, zoals hij in vraag en antwoord 107 wordt uitgetekend. Zeer vriendelijk. Zeer barmhartig. Zeer geduldig. De vrede zoekend. Hij is degene die de schade van de mens en vooral ook de eeuwige schade wil afkeren. En die het daarom nog zegt met uitgebreide armen: wend u toch tot mij en wordt behouden, alle gij einde der aarde. Hij is het die het zegt: geef mij uw hart. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het woord toepassen aan en uitwerken in ons hart en in ons leven. Doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrekkige dat er in het spreken was. En laat het woord en de eis van uw wet mogen meegaan, Heer. U hebt ook het zesde gebod en de scherpe prediking van dat gebod bedoeld. Allereerst opdat we onze zondige aard hoe langer hoe meer zouden leren kennen. En opdat we uitgedreven worden om de gerechtigheid en de vergeving van onze zonde te zoeken buiten onszelf in de Heer Jezus Christus. Om vervolgens ook naar zijn evenbeeld meer en meer vernieuwd te worden. En wilt u die genade werken? Breng ons volgende week zondag weer samen onder uw woord. Maar laat het ook zo zijn dat we elkaar vrijdag als gemeente mogen ontmoeten. Als we de reformatie willen herdenken. En bijzonder zullen stilstaan bij de schatten die Luther op mocht delven uit uw woord. En bij de wijze waarop hij uw woord overdacht. Heere, sterk aanstaande zondag, als u het geeft ook onze broeder, kandidaat van der Staaij, en gedenk ook hem in het voorgaan en in het verwachten van een beroep. Laat ook dat mogen komen, Heere. Zo leggen we het voor u neer. Gedenk ons, hoor ons uit genade. Amen. Psalm 116, het derde en het tiende vers zijn de slotzang. 116, 3 en 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.